Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en tweede vers uit de berijming van Gods wet. Mijn ziel herdenk met heilig beven en ik ben de Heer, uw God en Koning. Het eerste en het tweede vers uit de 10 geboden. Wij openen de schriften in het boek Deuteronomium en we lezen daarvan het vijfde hoofdstuk, Deuteronomium 5. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 99ste psalm en daarvan het zesde vers, 99 vers 6. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. En Mozes riep het ganse Israël en zeide tot hen, hoor Israël, de inzettingen en rechten die ik heden voor uw oren spreek, dat gij ze leert en waarneemt om dezelve te doen. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gemaakt aan Horeb. Met onze vaderen heeft de Heere dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij die hier heden allen levend zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken uit het midden des vuurs. Ik stond te dier tijd tussen de Heere en tussen u, om u des Heere woord aan te zeggen, want gij vreesdet voor het vuur en klomt niet op de berg. Zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En gij zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente op de berg uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met een grote stem en deed daar niets toe. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze mij. En het geschiedde als gij die stem uit het midden der duisternis hoordet en de berg van vuur brandde, zo nadert gij tot mij, alle hoofden uw stammen en uw oudsten, en zeidet: zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien. En wij hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs. Deze dag hebben we gezien dat God met de mens spreekt en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren. Indien wij voortvoeren de stem van de Heere onze God langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God, sprekende uit het midden des vuurs, gehoord heeft gelijk wij en is levend gebleven? Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal, en spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal, en wij zullen het horen en doen. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde, toen gij tot mij spraakt, zo zeide de Heere tot mij: ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk die ze tot u gesproken hebben. Het is altemaal goed dat zij gesproken hebben. Och, dat ze zulk een hart hadden om mij te vrezen en al mijn geboden te allen dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid. Ga, zeg hun, keert weder naar uw tenten, maar gij sta hier bij mij, dat ik tot u spreke al de geboden en inzettingen en rechten die gij hun leren zult, dat zij ze doen in het land het welk ik hun geven zal om dat te erven. Neemt dan waar dat gij doet gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, en wijkt niet af ter rechter noch ter linkerhand. In al de weg die de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan, opdat gij leeft en dat het u wel ga, en gij de dagen verlengt in het land dat gij erven zult.
Thank you.
gemeente, wij doen uw belijdenis van ons geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij slaan vanavond onze Heidelbergse catechismus open, gemeente, en wij komen aan de 34ste zondag. Zondag 34. Dat is de eerste zondag van onze catechismus waar het over de wet des Heren gaat. Het is niet de enige zondag. Onze catechismus gebruikt zelfs 11 zondagen om de wet des Heren uit te leggen, de zondagen 34 tot en met 44. We zullen vanavond naar dat eerste gedeelte van dit onderwijs gaan luisteren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan volgt in het antwoord de weergave van de wet zoals we die elke zondagmorgen horen en zoals we die in Exodus 20 vinden. Dan vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Tot zover. De meeste aandacht zal gaan naar het allereerste begin van de wet, het opschrift: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Wij gaan samen de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Barmhartige God, ootmoedig wogen we u danken dat u ons nog weer een keer in de gelegenheid stelt om te horen naar uw woorden. Altijd weer als de schriften opengaan hebben we met uw woorden te doen, Heere. En bijzonder ook wel als het over uw heilige wet gaat, want die woorden hebt u zelf rechtstreeks gesproken. Die zijn niet eens eerst via de pen van een mens, van een menselijke schrijver tot ons gekomen, maar u hebt deze dingen zelf met uw eigen stem afgekondigd toen het volk Israël gelegerd was aan de voet van de berg Sinaï. En daarna hebt gij met eigen hand ook deze woorden op schrift gesteld, gegraveerd in de stenen tafelen die u Mozes in handen hebt gegeven. En zo zijn deze woorden tot ons gekomen, Heere, daar zat geen mens tussen. We bidden u om eerbied als we ernaar gaan luisteren. Eerbied en ontzag, zoals dat ook bij het volk Israël aanwezig was toen zij u hoorden spreken. En toen ze door dat spreken van u en door al de verschijnselen, de tekenen die daarbij gepaard gingen, zo diep onder de indruk raakten, dat zij naar Mozes gingen en tot Mozes zeiden: Laat de Heere zo niet meer tot ons spreken, want we zouden het niet kunnen overleven. Heere, geef ons iets van diezelfde eerbied en datzelfde ontzag tegenover u, de Heilige en de rechtvaardige die onze wetgever zijt en die ons aan uw wil bindt en die van ons vraagt hoe wij zullen wandelen en waar we zullen wandelen en wat we zullen laten en waar we niet zouden komen. Heere, geef ons een open oor om te horen naar wat gij ons in dit alles nog te zeggen hebt. Uw wet was toch maar niet alleen voor het volk Israël van toen bedoeld. Uw wet is toch een wet ook voor ons. Ook voor ons hebt u dat gegeven en aan ons hebt u die woorden toevertrouwd. En het is ook niet zonder reden dat wij in onze eredienst elke zondagmorgen een plaatsje inruimen om samen naar uw heilig gebod te luisteren en om in de spiegel van uw wet te zien. Enerzijds om te ontdekken, keer op keer weer te ontdekken, hoe het er met ons voor staat en hoe ellendig ons leven is door de zonde en hoezeer we schuldig staan tegenover uw heilig gebod. En anderzijds om ons ter keer op keer ook weer aan te herinneren hoe gij uw volk maken wilt als het recht der wet vervuld gaat worden in hen die geloven, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want Heere, dan zult u niet rusten voordat u in het leven van al de uwen dat bewerkt hebt dat er een gelijkvormigheid aan uw heilige wet gekomen is. En dan zal dat volk dat u met een eeuwige verlossing verlost straks niet alleen van alle zonden zijn bevrijd, maar ze zullen straks ook een hart hebben dat volkomen aan u is toegewijd en waarin geen andere begeerte meer overgebleven is dan die begeerte om u in oprechtheid te vrezen en te dienen. Zo zal uw volk straks in de heerlijkheid zijn, Heere. Maar daar moeten ze ook op worden voorbereid. En daar geeft u ook uw heilige wet voor en daar gebruikt u die heilige wet bij. Wij bidden van u, Heere, geef ons de dingen te verstaan zoals u wilt dat ze verstaan zullen worden en dat ze beleefd en beoefend zullen worden. Laten wij met aandacht mogen horen naar wat van uwentwege gesproken zal worden. En wilt u zelf plaatsmaken in onze harten voor het woord, voor het evangelie, voor het zaad dat gij laat uitstrooien, dat onze akkers, dat onze harten dan niet zullen gelijken op akkers, Heere, waar het zaad niet in kan. Harde aarde, platgetreden paden, of een akker die overgroeid is met dorens en distels, of een akker die op een steenachtige plaats lijkt. Van nature is het bij ons niet anders. Heere, dan is er geen plaats voor en dan is de akker van ons hart niet geploegd. Dan is er allerlei onkruid en dat overwoekert alles en dat verstikt het goede zaad. Van nature is niet anders, Heere, en wij maken het ook niet anders. Maar als het zo nog is bij ons, wilt u het als de grote hemelse landman dan eens anders maken. En wilt gij ervoor zorgen dat dat hart van ons ontvankelijk wordt en dat het evangelie daar een plaats in krijgen kan. En dat we met de eeuwige dingen eens bezig raken. En dat de belangen van onze ziel eens zwaar gaan wegen. En dat de eer die gij waard zijt te ontvangen voor ons toch eens een belangrijke zaak mag gaan worden. Heere, dat al die dingen waar we zo in onze natuurlijke staat aan voorbij leven en geen aandacht aan besteden, dat die dingen eens op de belangrijkste plaatsen komen te staan in ons leven. En dat allerlei zaken waar wij zo druk mee zijn en waar wij de mond vol van hebben, is naar de achtergrond mogen verdwijnen. Of zelfs helemaal buiten onze horizon terechtkomen. Geef ons uw zegen door uw geest in onze harten, door uw geest in het midden der gemeente, krachtig en heerlijk te laten werken. Heren, wat is het een voorrecht dat wij deze dingen horen mogen, dat we nog getuigen mogen zijn van het feit dat u uw boodschap nog laat uitdragen. Wat is het een voorrecht dat u ons genadetijd geeft en dat u ons nog leven en levensdagen en levenstijd en levensverlenging geeft. Veel mensen zien de waarde van het leven niet meer. Veel mensen hebben, omdat ze met u en met uw dienst en met uw woord en met de boodschap daarin vervat hebben afgerekend, andere normen tot norm verheven. O God, wij bidden van u dat we het echt eens mogen zien en dat het in onze samenleving ook weer gezien mag worden, hoe belangrijk, hoe waardevol het is als gij een mens levenstijd geeft. Niet om die te verkwanselen en te verdoen en door te brengen in ijdele zaken, maar om die tijd te gebruiken om onze ziel geborgen te krijgen. Heren, we leven in een wereld, we leven in een maatschappij waarin dingen die van u een tweede waarde gekregen hebben als waardeloos worden beschouwd. Het ongeboren leven, dat telt niet. Het leven dat voorbij lijkt te zijn, het leven dat niet meer kwaliteit heeft, zoals dat dan genoemd wordt, dat kan ook wel afgebroken worden en beëindigd. En met zo'n mentaliteit komen we steeds weer in aanraking. Heren, die geest die niet uit u is, die waart rond en die oefent invloed uit en die beïnvloedt het denken van velen. En wij lopen ook gevaar om daarmee geïnfecteerd te worden en daar aan toe te geven. Onze jonge mensen, ze lopen ook gevaar om op gelijke wijze te gaan denken. Maar laat ons denken toch altijd genormeerd blijven door uw heilig woord en door uw heilige inzettingen. Heere, geef ons dat we in overgave aan u en in gehoorzaamheid aan u ook staan mogen voor die waarden die gij gegeven hebt. Ook al lijkt er in deze maatschappij voor die dingen geen plaats meer over te blijven. Wij vragen van u, Heere, dat zij die zich inzetten nog ook in de politiek voor de normen en de waarden die bij u vandaan komen, van u ook, telkens weer moed en kracht ontvangen en het getuigenis mogen laten horen dat naar de schriften is. En geeft u dat daar ook nog eens zegen en vrucht op gezien mag worden. Heren, wij vragen u om uw zegen voor ons land en voor ons volk. Wij vragen u om uw genade, dat ge die overvloedig zou willen bekendmaken en om uw geest, dat ge die rijkelijk zoudt willen uitstorten over een wereld die in het boze ligt en waar menselijkerwijs gesproken ook geen verwachting meer voor u is. Maar heren, wat wij voor ogen hebben, dat is niet alles. Wat wij zien is minder dan wat gij ziet. En wat wij als mogelijkheden nog achten, dat is nog maar een deeltje. En onmogelijkheden, bij u bestaan ze niet. Zoudt u willen werken, o God, zoals u dat in het verleden ook meer dan eens gedaan hebt, waar alle wegen dood leken te lopen en waar alle deuren dicht leken te vallen, daar hebt u soms op een allerwonderlijkste manier in de weg van uw soevereine genade bewezen dat gij God zijt. En dat uw raad bestaat en dat uw welbehagen geschiedt. Heere, werk ook onder ons volk. Als op de havendag aanstaande zaterdag ook vanuit onze gemeente door verschillenden gepoogd zal worden om anderen het evangelie van uw genade te laten horen en om hen te wijzen op de rijkdom en de schat van het evangelie, die meer waard is dan al de schatten van deze wereld en al de geneugten van deze wereld. Wilt u dan zegenen? Wilt u dan vrijmoedigheid geven? Wilt u dan te spreken geven? Wilt u dan het zaad doen uitstrooien en het ook daarin een wel toebereide aarde doen plaatsvinden? En maak gij zo uw weldaden nog heerlijk. Grote God, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 81ste psalm, het 9e tot en met het 12e vers. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Eert geen uitlands God, ik ben de Heer, opent uw mond. 9 10, 11 en 12 van 81. Voorlopig zullen we, zo de Heer ons het leven spaart, wel bezig zijn met de heilige wet, Gods eigen wet. Laat ik daar eerst even de nadruk op mogen leggen, gemeente. Hoe luidt, zo lezen wij in vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? Want dat is het. Het is maar niet de menselijke wet, die zijn er ook natuurlijk, die hebben we in onze maatschappij ook. Maar waar we nu mee in aanraking komen, dat is een wet die een hogere oorsprong heeft. Die niet door een minister of door kamerleden of door welke anderen die in hoogheid zijn gezeten is uitgedacht en op schrift gesteld. En door een parlement is goedgekeurd en bekrachtigd. Nee, waar we nu mee in aanraking komen, dat is de wet die rechtstreeks bij de Heere vandaan komt. U weet de geschiedenis. U weet dat toen Israël uit Egypte getogen was en toen ze die eerste fase van de woestijnreis achter de rug hadden, waarin de Heere al heel wat wonderen en tekenen verricht had en waarin de Heere ook al klaarblijkelijk betoond had dat hij zorgen wilde voor dat volk. Toen zijn ze bij de berg Sinaï, ook wel Horeb genoemd, aangekomen en daar zijn ze voorlopig enige tijd gebleven. Dat was op bevel van de Heere. U weet, Israël reisde onder leiding van de Heere. De Heere ging zelf voorop in de wolk en in de vuurkolom. En als die wolk en vuurkolom niet omhoog ging en zich verplaatste, dan bleef het volk kamperen op de plek waar de Heere ze een plaats gegeven had. Nu, zo was het bij de Sinaï ook. Ze moesten daar enige tijd blijven, want God zou daar bepaalde dingen gaan doen. En hij had Mozes bekendgemaakt wat hij zou gaan doen. En Mozes moest maatregelen nemen. De berg Sinaï moest afgepaald worden. Er moest een heining, een hek omheen gebouwd worden. Want de Heere zou zelf op de top van die berg neerdalen. En dan mocht Israël niet te dichtbij komen. Dan mochten ze die berg ook niet aanraken. Dan moest er afstand blijven. Dan moest dat volk ook leven vanuit hetzelfde besef waar de Heere Mozes uit wilde laten leven, toen Mozes een tijdje daarvoor bij dezezelfde berg die godsontmoeting had, toen de Heere vanuit de brandende braambos tot hem sprak en tot hem zei: trek de schoenen van uw voeten. Nu, Israël moet diezelfde eerbied, datzelfde ontzag betonen. Dat wil de Heere erin brengen. En de Heere brengt dat er op een andere manier ook in. Want als God neerdaalt op de Sinaï-top, dan is daar onweer, dan worden daar dikke wolken gezien en de bliksemflitsen worden gezien en de donder rommelt en er is het geluid van een bazuin, van een zware trompet die de komst van de Heere, het neerdalen van de Heere aankondigt. En dat alles is indrukwekkend geweest. En dan op een gegeven ogenblik klinkt daar van de top van de berg en heel het volk staat daar aan de voet van de berg en luistert met bevende harten. Dan klinkt daar van de top van de berg de stem van niemand minder dan van de Heere zelf. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zo al de 10 geboden. Het maakt diepe indruk op het volk, op jong en oud. Er is niemand die God in de rede durft vallen. Er is niemand die zich intussen met andere dingen durft bezighouden. Er is niemand die met zijn hoofd op de bank een poosje gaat zitten slapen. Ze zijn allemaal met grote aandacht gericht op wat daar klinkt. Dat is nog nooit gebeurd, dat hebben ze nog nooit gehoord. Nog nooit heeft een volk op de aarde de stem van zijn eigen God gehoord. En die indruk die blijft een poosje en die indruk brengt hen er ook toe om naar Mozes toe te gaan en tot Mozes te zeggen: Mozes, laat dit zo alstublieft niet doorgaan. We hebben dit kunnen doorstaan en verdragen. We zijn levend gebleven, maar we vrezen dat als God zo tot ons blijft spreken, dat we het niet zullen overleven. En ze vragen naar Mozes, en we lazen dat in het 5e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Ze vragen naar Mozes of Mozes als de middelaar tussen God en hen wil gaan staan. En dat de Heere zijn woorden en zijn wil aan Mozes bekend zal maken. En dat Mozes als de tussenpersoon ze dan zal doorgeven aan Israël. En ze vragen niet alleen of Mozes dat doen wil, maar ze geven ook te kennen dat ze er bereid toe zijn, dat ze gewillig zijn om de woorden Gods die ze dan via de middelaar te horen zullen krijgen, ook te doen. En Mozes komt met dat verzoek van Israël bij de Heere en de Heere keurt het goed. De Heere aanvaardt Mozes als middelaar. En de Heere keurt het goed dat hij voortaan via de middelaar tot het volk zal spreken. Zo is Israël aan de wet gekomen, de wet des Heeren. En zo is die wet niet alleen door God gesproken, maar u weet dat ook uit de geschiedenis van Israël. De Heere heeft daarna zijn woorden ook met eigen hand op schrift gesteld. Hij heeft met eigen vinger de woorden van zijn heilige wet ingegrift in twee door hemzelf vervaardigde stenen tafelen. En die kreeg Mozes uit de handen van de Heere door middel van de bestelling der engelen, zo lezen wij in het Nieuwe Testament. En Mozes moest die naar beneden dragen om ze daar als het document van God te bewaren tot in lengte van jaren. Dat is zelfs tot tweemaal toegebeurd, want met die eerste stenen tafelen, die heeft Mozes in grote verontwaardiging voor de ogen van het volk in stukken geworpen. Toen hij zag dat het volk bezig was met de wet van God te overtreden. En zoals ze beloofd hadden dat ze gehoorzaam zouden zijn, zo hebben ze terstond al bewezen dat ze met een leugenachtig hart gesproken hebben. Geen wonder dat de Heere zo heeft gezegd, en we lazen dat in Deuteronomium 5 ook, toen hij de belofte van Israël hoorde, och dat ze zo'n hart hadden. Korte tijd nadat de Heere die woorden gesproken had en toen het volk zo diep onder de indruk was, korte tijd daarna hebben zij de wet des Heeren verbroken en hebben ze zich wel andere goden gemaakt en een afbeelding gezocht. En gezegd, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypte hebben opgevoerd. En toen Mozes dat zag, toen is hij een heilige toorn ontstoken. En voor de ogen van het volk heeft hij toen gedemonstreerd wat zij gedaan hadden. Gods wet verbroken. En hij liet het ze zien. En toen heeft God in zijn oneindige genade daarna toch tegen Mozes gezegd. Dat Mozes nu zelf twee nieuwe stenen tafelen moest vervaardigen. En Mozes moest met die stenen tafelen de berg op. De oude Mozes, 80 jaar, moest die berg weer op. Ten behoeve van het volk, met die zware last onder zijn armen. En toen heeft God opnieuw, wat een genade, wat een wonder. Toen heeft God opnieuw voor een verbondsbrekend volk, voor een volk dwalende van hart, opnieuw opgeschreven wat zijn heilige wil is. En Mozes kreeg opnieuw de stenen tafelen mee en ze zijn bewaard onder het verzoendeksel in de ark des verbonds. Ik wil maar zeggen, het is heel duidelijk vanuit het woord van God dat het de wet des Heeren is. En dat het ook voor ons nog de wet des Heeren is, gemeente. En daarom is er geen grotere tragiek in een volksleven. Als er wel allerlei regels gelden, door mensen uitgedacht. Met allerlei goede bedoelingen zelfs ook nog uitgedacht en uitgevaardigd. Maar als al die menselijke regels tenslotte alleen maar teruggaan op menselijke wijsheid. Terwijl het woord, terwijl de wet van God terzijde wordt gesteld. Is geen grotere tragiek in een volksleven als de tragiek van een volk dat met Gods wet afrekent. En dan blijven er natuurlijk nog wel allerlei regeltjes en regels en normen nodig. En daar wordt natuurlijk wel aan gedokterd en dan moet het allemaal nog uitgewerkt worden. En mensen zijn daar hun leven lang druk mee en bezet mee. Maar wat blijkt? Wat blijkt? Dat als Gods wet terzijde gesteld is, en menselijke normen en menselijke regels moeten de toon aangeven dat de problemen nooit meer opgelost worden. Waarom niet? Omdat God gezegd heeft, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze hebben? En dan zijn er problemen in onze tijd en problemen die onoplosbaar lijken en waarvan alles en nog wat toch aan gedaan wordt. En je ziet de problemen alleen maar groter worden. En als de wet van God, eenvoudigweg, als de wet van God ook voor ons volk nog de norm zou zijn waarnaar we leven, dan waren er niet eens zoveel problemen als nu. Want God heeft heilzame geboden gegeven. God heeft geboden gegeven die als een volk daarnaar leeft en als die richtsnoer zijn en blijven, dan zal de gerechtigheid een volk verhogen. Maar als de gerechtigheid van de norm van Gods wet terzijde gesteld wordt en als de zonde binnengelaten wordt, dan zal de zonde een schandvlek van de natie blijken te zijn. Maar al het water van de zee kan nooit meer afwassen dat God zijn wil bekendgemaakt heeft. En dat alleen in het onderhouden van zijn geboden een groot loon te verwachten is. Dat alleen als een volk en als een mensenkind naar die norm zoekt te handelen, hij de gunst van de Heere mag deelachtig worden. Waarom? Nou, kijk eens, als God zijn wet gegeven heeft, en dat vloeit er nou ook uit voort, dat we de wet des Heeren hebben. Als God zijn wet gegeven heeft, dan is dat vanzelfsprekend, hoe zou het anders kunnen, een goede wet. Zou bij God vandaan iets kunnen komen wat niet goed is, wat onvolmaakt is, wat later nog eens herzien moet worden, wat bijgesteld moet worden, waar als de tijd verstreken is een amendement op moet worden gemaakt, om het aan te vullen of om het een beetje anders te verstaan? Zou dat te verwachten zijn? Nee, wat bij God vandaan komt is goddelijk en dus goed en volmaakt en onberispelijk. Dat weerspiegelt Gods eigen heiligheid. Dat weerspiegelt Gods eigen gerechtigheid. Dat weerspiegelt ook Gods eigen barmhartigheid. Ja, dat ook. Want de wet van God is heilig en rechtvaardig en goed. En de norm die God gegeven heeft, dat is tegelijkertijd ook de norm van de barmhartigheid. Gaat u maar na. Om de wet te verstaan, en we willen aan de hand van onze catechismus al de geboden van de Heere en van Gods wet gaan bespreken. Maar om de wet te verstaan moeten wij toch ook allereerst, en dat willen we vanavond dan doen, een idee hebben wie de wetgever is. De wet des Heeren, zei ik, maar wie is de Heere? Wie is deze wetgever? Wel, we hoeven niet ver te zoeken. Dat heeft de Heere, toen hij zijn wet ging bekendmaken, zelf gezegd. Want voordat hij zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, enzovoort. Voordat hij die dingen gezegd heeft hij gezegd wie hij is. En wie dat is die van de top van de Sinaï spreekt. En wie dat is wiens vinger de wet, de geboden op de stenen tafelen geschreven heeft. Ik ben de Heere. Ik ben uw God. Ik ben degene die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. God zegt zomaar direct bij het begin van zijn heilige wet drie dingen van zichzelf. Hij maakt zich bekend als de Heere, dat allereerst. En u ziet dat wel, dat staat in onze Bijbels met hoofdletters. Dat is de naam die we in het derde hoofdstuk van het boek Exodus tegenkomen. Daar maakt de Heere zich aan Mozes met die naam bekend. Mozes moet naar Egypte. Mozes moet de farao gaan vertellen dat de Heere zijn volk wil laten trekken. En dat farao daar toestemming voor moet geven. Mozes moet ook naar het volk Israël. Om het volk Israël te zeggen dat de Heere ze gaat verlossen. En als antwoord op de vraag van Mozes. Maar als ze mij in Egypte nu zullen vragen wie mijn zender is. Wat moet ik dan zeggen? Geeft de Heere ten antwoord, zeg tegen hen, ik zal zijn die ik zijn zal, heeft mij gezonden. Jehovah, Yahweh, dat is de God die onveranderlijk is. En wat een rijke vertroosting ligt daar voor Israël in. Want nu mogen ze weten dat als Mozes namens deze God komt, die deze naam draagt. Nu mogen ze weten dat wat Mozes in zijn naam zegt, ook gebeuren zal. Want Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal, de onveranderlijke, is geen God die het zegt en daarna niet doet. Maar hij is een God die een waarmaker van zijn woord is. Hetgeen uit zijn lippen gaat, blijft vast. En onverbroken. Nu, aan die God heeft Israël te danken dat ze niet meer in Egypte zitten, maar hier zijn. Aan die God die het zei en die het deed. Ik zal u verlossen. En dat ze nu niet langer onder de knoet van de tiran farao verkeren, maar als een vrij volk door een wonderlijke weg, langs een grote hand en door machtige daden van de Heere bevrijd uit Egypte en door de woestijn heen gebracht aan de berg Horeb gekomen zijnde, nu ze daar als een vrij volk mogen verkeren, nu mogen ze en nu moeten ze weten dat dat te danken is aan niemand anders dan aan de Heere. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben uw God, zegt de Heere ook in dat opschrift boven de wet. Dat hoort het volk hem ook zeggen. Ik ben uw God. Want de Heere heeft met dat volk een verbond gemaakt. Hij heeft dat volk uitgekozen. Waarom? Daar kan Israël geen antwoord op geven. En ze kunnen in ieder geval niet zeggen dat ze dat wonder van de uitverkiezing waard waren. En ze kunnen in ieder geval niet wijzen op deugden en kwaliteiten die ze zouden hebben bezeten. Nee, waarom heeft God dat volk gekozen? Waarom heeft hij zich aan dat volk verbonden? Dat is het welbehagen voor hem geweest. Maar dat is dan ook zo. En omdat hij het van eeuwigheid heeft lief gehad, om redenen die uiteindelijk alleen hemzelf bekend zijn, en die God opgesloten heeft in zijn eigen hart, waar de eeuwigheid onthulling van zal doen, nu die God dat volk heeft uitgekozen, nu heeft hij het ook geroepen, en nu heeft hij het ook getrokken, en nu heeft hij het ook uit Egypteland bevrijd. En nu gaat hij daar bij de Horeb met dat volk dat verbond sluiten. En nu gaat hij daarom aan dat volk zijn wet geven. Want de genade ligt daarin uitgedrukt, gemeente. Begrijpt u, voordat we naar de geboden gaan luisteren, de wet. En voordat al die eisen van de Heere aan Israël gesteld worden, wordt eerst het evangelie verkondigd. Hier spreekt Israëls eigen God. Hier spreekt die God die zijn volk heeft lief gehad. Die zijn volk daarom getrokken heeft met koorden van goedertierenheid. Hier is het evangelie van een God die niet gevraagd heeft naar verdiensten en deugden en kwaliteiten bij een zondaarsvolk. Maar die om redenen uit zichzelf zich met dit volk verbonden heeft. En daar zijn evangelie, zijn genade aan bekend maakt. En die in nederbuigende goedheid een verbond wilde sluiten. De hoge en de heilige. En dat onwaardige volk aan de andere kant. Ik ben uw eigen God. En laten dan de andere goden, goden van eigen maaksel en bedenksel vereren. Maar Israël, ik ben uw God. En ik heb er recht op dat u mij gehoorzaamt. En dat u mij alleen toebehoort. Ik heb er recht op na alles wat ik voor u gedaan heb. Na alles wat ik u gegeven heb. Na alles wat ik u zelf zijn wil voor u. Ik heb er recht op dat u in mijn wegen wandelt. Dat u mij alleen aanhangt. Betrouwt en lief hebt van ganse harten, van ganse gemoeden. En met alle krachten. En hoe wil God dat dan laten plaatsvinden in Israël? Hoe moet Israël dat dan doen? Wel, dat zal de Heere ze zeggen. Dan moeten ze geen andere goden dienen. Dan moeten ze ook geen beelden vereren. Dan moeten ze zijn naam niet misbruiken. Dan moeten ze zijn dag niet ontheiligen. Dan moeten ze zich aan zijn heilige wil conformeren. Om hem te gehoorzamen. En hem alleen. En dan laat de Heere in de derde plaats, als hij zichzelf bekend maakt en het volk ook nog eens heel nadrukkelijk weten. En dat weten ze ook nog wel en dat staat nog wel heel duidelijk in hun geheugen gegrift. Wat er nog niet zo lang geleden gebeurd is. En ze weten wel dat ze dat aan niemand anders te danken hebben dan aan de Heere. Zij waren er niet toe in staat. Zij konden dat allemaal niet bereiken. Maar ze hebben uit de benauwdheid tot God geroepen. En ze hebben gekermd. En ze hebben gezucht. En ze hebben geklaagd. En ze hebben God gesmeekt. Heere, breng een keer in ons lot. Toen die lasten al zwaarder werden en toen de nood al meer ging drukken. Toen ze in het diensthuis, in het slavenhuis van Egypte verkeerden. Toen kwam het moment waarop God zelf het gebed, het smeekgebed in hun ziel legde. En het naar hun lippen bracht en over hun lippen heen deed komen. Zodat ze de troon van Gods genade gingen bezoeken. En gingen smeken, Heere, ontferm u onzer. En toen is God opgestaan met gunstige gedachten. En toen heeft hij zijn werk gedaan, zijn verlossingswerk. En toen heeft hij ze uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Uit de ijzeroven, zoals Egypte ergens genoemd werd. Ze zijn bevrijd door hem. En als ze daaraan terugdenken en al die wonderen in herinnering roepen, die plagen die God over Egypte bracht om Farao te dwingen dat volk te laten gaan. Als ze denken eraan hoe God doorgegaan is. Totdat Farao zijn handen opendeed en dat volk losliet. Als ze zich in herinnering roepen hoe de Heere zelfs nadat ze uit Egypte gegaan zijn nog uitkomst gegeven heeft. Toen ze grotelijks benauwd waren daar bij de Schelfzee. En toen er geen pad was waar ze konden gaan. Maar toen de Heere een pad gebaand heeft. En als ze zich in herinnering roepen hoe de Heer aan de andere kant van de Schelfzee voor water gezorgd heeft en voor manna gezorgd heeft en de Amalekieten verslagen heeft en al die andere dingen meer, dan kunnen ze weten wat ze aan God hebben, wie Hij voor hen geweest is, die in een hopeloze toestand, in een uitzichtloze situaties, en de hand gereikt heeft en hen opgebeurd heeft. Uit de ruisende kuil en uit modderig slijk opgehaald heeft. En hen gemaakt heeft van een slavenvolk. Een volk dat vrij mag zijn. En dat nu op weg is naar een eigen land. Een land vloeiende van melk en honing. Nou, met name voorwege die voorrechten zou ik zeggen, heeft de Heere er toch wel recht op dat dat volk nu ook naar zijn wetten zal gaan horen. En dat ze ze zullen gaan doen uit dankbaarheid. Heere, wat zullen we u vergelden voor al uw weldaden aan ons bewezen. Heere, wat zullen we u vergelden voor dat wonder dat we bevrijd zijn en dat we de zweep van de slavendrijver niet meer horen en dat we de wonden aangebracht door de slavendrijvers niet meer voelen en hoeven te verzorgen. Wat zullen we u vergelden, o God, dat u ons bevrijd hebt van die lasten die we moesten dragen en van dat zwart zijn door dienstbaarheid. Wat zullen we u vergelden, o God, dat gij de weg gebaand hebt door de woeste baren en dat we veilig aan de andere kant gekomen zijn, terwijl de Egyptenaren dood aan de oever van de zee achterbleven. Wat zullen we u vergelden, o Heer? Zou dat niet de juiste gesteldheid van het hart van dit volk hebben moeten zijn? En dan zal God zeggen hoe hij wil dat ze hem vergelding zullen doen. Hoe hij wil dat ze hem dankbaarheid zullen betonen. Hoe hij wil dat ze nu voor zijn aangezicht zullen wandelen. En toen gaf God hen deze wet. Israëls eigen God. Israëls eigen verlosser. Die altijd alles voor hen gedaan heeft om hen te behouden en hen te zegenen. Israëls eigen God aan wie ze zoveel te danken hebben. Die ze mogen kennen. Die ze horen spreken. Die zo dichtbij komt. Die doet wat geen enkel andere God bij zijn volk ooit gedaan heeft. Deze eigen God van Israël heeft er recht op dat zijn verloste en gezegende volk hem en hem alleen zal toebehoren. Zo moet u de wet maar zien. Zo moet u de geboden maar zien. Niet als een zweep in de hand van de Heere die zijn volk onderdrukt en die zijn volk lasten oplegt die ze niet dragen kunnen. Dan zou Johannes ook nooit hebben kunnen schrijven: zijn geboden zijn niet zwaar. Dan zou de Heere Jezus ook nooit hebben kunnen zeggen: mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar en wat Johannes en wat Jezus zegt, laten ons zien hoe de geboden Gods verstaan moeten worden. En in het licht van dat opschrift van de wet wordt het ons ook duidelijk. Geboden des Heren zijn allereerst bedoeld als een regel voor de dankbaarheid. Begrijpt u waarom onze catechismus de wet des Heren gaat bespreken in het derde deel? Het stuk der dankbaarheid. En dat daar die verordeningen van de Heere allemaal uitvoerig aan de orde komen, zo hoort het ook. Dient dan geen goden nevens mij, zegt de Heere. Gemeente, dezezelfde God spreekt ook tot ons. Dezezelfde wet, de wet des Heeren, klinkt ook in onze oren. En waarom dat zo is nu? Eenvoudig omdat nadat de Heere die oude bedeling heeft doen overgaan in de nieuwe, de regel voor het verbond in de oude bedeling ook overgegaan is in de nieuwe bedeling. Anders gezegd, wij hebben toch deel gekregen aan datzelfde verbond. Vanmorgen hebben we het weer gehoord dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Nu, daar hebt u de lijn. Als de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, en de besnijdenis het teken en zegel van het verbond van deze God met dit volk Israël was, dan is de doop nu het teken en zegel van het verbond dat dezelfde God met een volk vandaag heeft. Met Abraham en zijn zaad was ze toen, met de gelovigen en hun zaad is het nu. En dat verbond heeft een grens getrokken. En het teken van het verbond heeft die grens gemarkeerd. Denkt u alleen maar aan wat we daarover lezen. En misschien moet u dat op uw gemak eens nalezen in het 34ste artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar gesproken wordt over het feit dat de Heere ons en onze kinderen van de kinderen der ongelovigen heeft afgezonderd. zoals Israël van de volkeren rondom is afgezonderd geweest. Zo heeft de Heere ook ons en onze kinderen afgezonderd. Om hem toe te behoren. En om hem te vrezen. En om in zijn wegen te wandelen. En zo komt ook die wet, diezelfde wet, naar ons toe, want dat is de verbondswet. Eren wij deze God? Gehoorzamen wij hem? Is de doop voor ons al geworden de vraag van een goed geweten tot God? Misschien zegt iemand, neem me niet kwalijk, maar ik heb daar toch zelf niet om gevraagd. Ik heb toch zelf die stap niet gedaan. En inderdaad, voor zover we niet als volwassenen gedoopt werden, omdat we op latere leeftijd tot de gemeente gebracht werden, voor zover wij als kinderen, als verbondskinderen, op het erf van het verbond geboren, het teken en zegel van het verbond hebben ontvangen, kun je terecht zeggen, ja, ik heb daar ook niet om gevraagd. En het is onze keus niet geweest om bij de christelijke gemeente te behoren en afgezonderd te zijn van de kinderen der ongelovigen. En er zijn er altijd, en die zijn er vandaag ook, en die zijn er vandaag misschien nog wel meer dan 50 jaar geleden, die daar ook echt mee afrekenen, althans een poging doen om ermee af te rekenen. Omdat ze toch hun eigen zin willen doen. En toch hun eigen weg prefereren. En toch hun eigen hart willen volgen. En geen dingen opgelegd willen krijgen die ze zelf niet hebben uitgekozen. Zijn er misschien zo die zo wel eens denken? Die zo wel eens spreken? Dat je het eigenlijk niet wil zoals God het in je leven beschikt heeft. Die veel liever de wereld ingaan. En die min of meer ook al het voornemen hebben, als ze wat ouder zijn, om dan ook inderdaad de wereld in te gaan. En het dan niet meer zo te doen zoals ze van huis uit hebben meegekregen. En zoals ze van huis uit is voorgehouden. Ja, niemand houdt je tegen. Niemand houdt je tegen. Uiteindelijk zullen je ouders het ook wel een keer opgeven als je met alle geweld toch die andere weg kiest en toch de wereld en de zonde begeert te dienen. Dan zullen je ouders zich er op een gegeven ogenblik heus wel bij neerleggen. Ze hebben geen keus. En God laat je ook gaan. Want God wil geen afgedwongen, onvrijwillige gehoorzaamheid. Echt niet. En als het alleen maar afgedwongen en onvrijwillig is, je gehoorzaamheid, en je netjes in het paadje lopen, dan kun je er God toch niet mee behagen. God houdt je ook niet tegen. En als je met alle geweld, want dat is de consequentie natuurlijk, verloren wilt gaan, dan zul je God op een gegeven ogenblik niet meer op je weg vinden om je tegen te houden. Alleen hij laat wel weten dat hij je er niet voor over heeft. En omdat hij je er niet voor over heeft, heeft hij je onder het verbond gebracht. En onder de beloften en onder de eisen van het verbond. En jij weet dat niet. En jij beseft dat niet. En je wilt het eigenlijk ook niet beseffen. En je wilt er ook niet aan herinnerd worden. Maar God weet wel door hoeveel gevaren een mensenleven omringd en bedreigd wordt. En God weet wel, en jij wilt er niet aan herinnerd worden, dat de weg die bij God vandaan voert, een weg des doods is. En daar wil God je nou juist voor bewaren. Vandaar dat hij je onder het verbond gebracht heeft. En dat was niet om je te beknotten. en om je te belemmeren in je vrijheid. Maar dat heeft hij alleen maar gedaan met het oog op je behoud. Je kunt wel denken dat je vrij bent. Dat je vrij bent als je je eigen zin kunt doen. Haal nou eens een vis uit het water en zeg eens tegen die vis, nou ben je eindelijk eens vrij. Dan kun je de hele wereld rondreizen. Dan kun je overal gaan en staan waar je wil. Maar de vrijheid van die vis ligt niet in de weilanden. De vrijheid van die vis ligt niet in de bomen. Maar de vrijheid van een vis ligt in het water. Laat hem daar maar. En God weet veel te goed dat de vrijheid van een mens alleen maar gelegen is in gehoorzaamheid aan hem, in gebondenheid aan zijn dienst. Of bent u al gewillig geworden om die God alleen te dienen en alleen te gehoorzamen, gewillig om hem alleen maar toe te boren? Weet u wanneer dat gebeurt? Als je voor jezelf gaat beleven wat het volk Israël heeft beleefd. Maar dan bedoel ik het in geestelijke zin. Dat volk Israël zat in een diensthuis. Dat volk Israël zat onder de knoet, onder de zweep van een tiran. En dat hebben ze geweten. In het begin denk ik dat ze het wel geaccepteerd hebben. Ze hebben niet van meet af geroepen. Er kwam een tijd dat ze gingen kermen. Er kwam een tijd dat de nood hen tot de lippen gestegen was. Er kwam een tijd dat ze God erin nodig kregen. En toen gingen ze roepen en toen kwam de verlossing. Nu als in geestelijk opzicht dat ook beleefd wordt. Dat een mens gaat ontdekken. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de dienst der zonde ons Egypte gaat worden en dat de grote slavendrijver, de duivel, onze farao is. En als die nood gevoeld wordt en als die nood ons eindelijk uitdrijft tot de troon der genade en als we de nood aan God bekend maken en we krijgen dan kennis aan die verlossingsdaden, aan dat verlossingswerk, aan die verlosser, de Heere Jezus Christus. Zodat onze banden verbroken worden en dat wij mogen uitgaan in vrijheid en dat ons dat voorrecht geschonken wordt dat de Heere ons een nieuw leven schenkt en nieuwe begeerten in het hart werkt, liefde tot hem en tot zijn dienst. Weet u, dan komt dat ook waar de Heere op aanwerkt en wat de Heere beoogt. Dan komt dat, dat een mens naar die wil en naar die wet van God met eerbied en met heilig ontzag gaat luisteren, omdat hij zo graag een antwoord heeft op de vraag: Heere, wat zal ik met uw gunsten overlaan? Die trouwe God voor zijn gena vergelden. En dan gaat God het je vertellen. Als de vraag in het hart geboren wordt als vrucht van het verlossingswerk dat de Heere gewerkt heeft. Als vrucht van dat heil dat God schenkt als hij naar een zondaar omziet uit vrije genade. Als de vraag dan in het hart geboren wordt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dan gaat God het niet alleen bekend maken, zijn wet, maar dan gaat God ook nog, en dat is een ander Bijbelse gedachte, dan gaat God ook nog die wet, diezelfde wet, die hij op stenen tafelen gegraveerd heeft, schrijven in onze harten. En dan gaat hij er ons aan binden. Nee, dat is niet om dan toch nog weer langs een achterdeur, via onze eigen inspanningen, via onze eigen wetswerken, toch nog wat te bereiken bij God om zijn gunst te verkrijgen. Dat kan dan toch niet meer. Dat hoeft ook niet meer. Want de Heere is al verlosser. En de Heere heeft verlossing geschonken uit loutere genade. Er was geen enkele verdienste van Israël bij. Er was geen enkele inspanning bij. Als je de geschiedenis in het boek Exodus nagaat, hoe dat gegaan is met Israël, dan zouden ze eerder hun zaligheid, hun verlossing nog tegengehouden hebben. Want ze hebben tegen Mozes gezegd, het was maar nooit gekomen. Want nadat u gekomen bent, is het alleen nog maar moeilijker geworden. Ze zouden hun eigen verlossing nog in de weg gestaan hebben ook. Nee, geen enkele bijdrage, geen enkele medewerking heeft God ondervonden van de kant van dat volk. En toen ze uit Egypte waren en toen Farao tenslotte toch permissie gegeven had, bij de eerste, de beste moeilijkheid die ze op hun bevrijdingsweg tegenkomen, als ze daar voor de Schelfzee staan, en dat is geen geringe zaak geweest, denk dat niet, maar het eerste wat ze dan doen is murmureren, en de volgende tegenslag lokt hen ook weer uit om te murmureren. Oh nee, van de kant van dat volk heeft God niets verwacht en niets gekregen. En toch heeft hij ze verlost. Maar als ik zeg dat hij ze dan aan zijn wet gaat binden, ook degene die die geestelijke verlossing uit dat diensthuis der zonde in beginsel hebben leren kennen, dan is dat niet om op deze manier die mensen toch nog aan het werk te zetten en hun eigen zaligheid te gaan verdienen. Van de wet is geen zaligheid te verwachten. Alleen van het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Kent u die passage uit de Christenreis? Dat Christen getrouwen tegenkomt. En dat ze elkaar gaan vertellen hoe het gegaan is in hun leven. En hoe ze op die weg die naar de hemelse stad, naar het nieuwe Jeruzalem leidt, gekomen zijn. Ze vertellen elkaar wat van de wederwaardigheden die ze meegemaakt hebben. Getrouwen vertelt dat toen hij de heuvel moeilijkheid beklimmen moest. En dat was een zware gang voor hem. En hij kwam maar stapje vooruit op die steile heuvel. Terwijl hij op die weg, dat pad van de heuvel moeilijkheid omhoog klauterde, kwam er plotseling iemand achter hem aan die hem een geweldige klap gaf. En hem tegen de grond sloeg. En toen hij op de grond lag, toch gaf hij hem nog een klap. En getrouwen bleef als dood liggen. Wie was die man? Dat was Mozes. Zo vertelt getrouwen. En toen Christen dat hoorde, toen zei hij, die spaart niemand. En die weet ook van barmhartigheid niets af tegenover degene die de wet hebben overtreden. Ze hebben het beide begrepen dat via de wet er geen verlossing is. Maar het verhaal van getrouwen gaat verder. En hij zegt, toen ik daar als dood op de grond lag, toen kwam er een ander voorbij. En die verloste mij. En wie was dat? Vraagt Christen getrouwen, zegt, ik wist eerst niet wie hij was. Maar toen hij voorbij ging, zag ik dat hij gaten in zijn handen had. En daaruit leidde ik af dat het onze Heere is. Dat is het. Dat is het geheim. En toen onze Heere die gaten in zijn handen had, en die aan die gaten in zijn handen te herkennen was, getrouwe verloste. Toen heeft onze Heere getrouwe zo aan zich verbonden, dat hij niet anders meer wilde dan hem volgen en hem dienen. Is het dat ook niet wat je bij David vindt? De geestelijke gevangenschap, David heeft er weet van gehad. Ik lag gekneld in banden van de dood. En ik riep de Heere ootmoedig aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. En de Heere was genadig en barmhartig, toen hoorde God. En dan eindigt die psalm daar niet. Dan gaat die psalm daar door en dan zegt David op een gegeven ogenblik, och Heer, och ja, ik ben uw knecht. Uw knecht en meer niet. Meer hoeft ook niet. Knecht van de Heere. Van de Heere met de wonden in zijn handen. Knecht van die meester die in de weg van zijn lijden en sterven zijn leven gegeven heeft om zijn volk te behouden en te verlossen. Knecht van die zaligmaker die alles waard is. Die al mijn liefde waard is. En die al mijn toewijding waard is. En die al mijn tijd waard is. En die heel mijn hart en heel mijn ziel waard is. Knecht van die meester, in die gij mij lief hebt, zegt deze meester, zo doet mijn geboden. En deze meester zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Neem dat maar op u. Dat is niet een wettisch leven, dat is niet een leven van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Maar dat is een leven van hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dat is de weg die Zacharias in zijn lofzang al bezongen heeft. Toen hij het erover had dat in rechtgerechtigheid en in toewijding en in waarheid de Heere zijn volk leidt op de weg des vredes. Ziet u hoe de Heere die wet gegeven heeft? Niet als een ladder om de hemel binnen te komen. Dat lukt nooit. Als Mozes dan voorbij komt, dan slaat hij je tegen de grond. En meer kan hij in slot dan ook niet doen. Want die wet is gegeven aan een zondig volk. Och, zegt God, en hij zegt het met duidelijke reden. Hadden ze maar zo'n wil, hadden ze maar zo'n hart. Nee, al Mozes kun je geen zaligheid verwachten. Maar van die man, van die meester, van onze Heere die gaten in zijn handen heeft. Daar kun je het van verwachten. En wat gaat er dan gebeuren? Laat ik dat mogen zeggen met de woorden zoals Paulus het gezegd heeft in het begin van het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Daar heb je dat als die man met gaten in zijn handen voorbij komt en als hij je opraapt. Dan ga je het beleven, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En hoe zit het dan met de wet? Hoe het dan met de wet zit, dat zegt Paulus. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, dat heeft God, zijn zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in, ja natuurlijk in Christus. In Christus wordt het recht der wet vervuld. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in Christus, van wie Paulus een paar hoofdstukken verder zegt, dat hij het einde van de wet is. Hij is de wetsvolbrenger. Hij heeft met de wet van God geleefd. Uw heilige wet, die gij de sterveling zet, is in het midden mijns ingewands. In dadelijke en in lijdelijke gehoorzaamheid heeft hij altijd gedaan de wil van zijn vader. Zegt hij het zelf niet? Mijn spijze is te doen. Mijn dagelijks voedsel is te doen de wil desgene die mij gezonden heeft. Vanzelfsprekend, Paulus zal bedoelen dat het recht der wet vervuld zou worden in Christus. Bent u het er niet mee eens? Maar Paulus zegt het zo niet. Natuurlijk is dat zo. Dat het recht der wet volmaakt vervuld is in Christus. Maar niet alleen in Christus. De woorden van de apostel in Romeinen 8 vers 4 luiden. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want hij die voorbij kwam en die verloste en die dat deed door zijn offer, door zijn gerechtigheid, door zijn bloedstorting, door zijn genade, door zijn zondaarsliefde, hij heeft ook zijn geest uitgezonden. In de harten van mensen als getrouwen. In de harten van mensen als David. In de harten van mensen als Paulus. En in de harten van allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. En als hij zijn geest in hun harten uitstort, dan gaan ze hem lief hebben. Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En als ze hem gaan lief hebben, dan gaan ze zijn geboden lief hebben. En dan gaan ze zijn inzettingen hoogelijk waarderen. En de liefde is de vervulling van de wet. Amen. We zingen Psalm 119, het 83ste vers. Laten wij samen danken. Heere, doe het ons verstaan wat we vanuit uw woord vanavond gehoord hebben. Dat woord waarmee gij uw heilige wet aankondigt, waarmee gij uzelf bekend maakt, laat dat ook indalen in ons hart. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Geef ons door genade ook kennis, Heere, aan deze dingen. Want het moet wel beleefd worden. Het volk Israël was in zijn geheel uit Egypte gevoerd. En toch was niet alles Israël wat Israël heette. Toch was er ook een Israël in Israël. En zo is het met de gemeente ook. Er is een volk dat u vreest. Te midden van al die anderen die u de Heere niet vrezen. Al hebben ze de beloften en al hebben ze het verbond en de voorrechten van het verbond ook meegekregen. Maar Heer, het zal een zaak van het hart moeten worden. Om zo ook kennis te krijgen aan die geestelijke verlossing en aan de man met de handen wonden in de handen. Om door hem verlost te worden. En aan hem verbonden te mogen zijn. De Heere Jezus Christus. Die zijn bloed heeft gegeven en de prijs heeft betaald en zijn geest in de harten uitstort. En door die geest zijn volk ook gelijkvormig maakt aan zich en aan zijn heilige normen. Heere, wij bidden van u, laat uw geest in ons wonen en laten we u kennen mogen. En wilt gij zo uw woord nog tot zegen stellen. Wees met ons, Heere, in alle dingen. In deze week, in alle arbeid die we te verrichten hebben. In de moeiten die misschien op ons pad komen of nu al zijn. In de vragen waarmee wij lopen en misschien ook wel worstelen. In het verdriet dat we beleven. Heere, wees met ons in alle omstandigheden van ons leven. En geef ons uw genade, uw kracht, uw hulp, uw zorg, uw bescherming. Om Jezus wil. Amen. Psalm 136 en daarvan het 11e vers. 136, het 11e vers. Loof den Heer wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.